Wij waren in 2 Thessalonicenzen 3 in verband met de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. En vandaar komen wij terecht in 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1, vers 11. Waar de apostel Paulus schrijft over de gezonde leer. De gezonde leer naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. Dat is uiteraard de boodschap die hij predikt. Maar hij noemt het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Want de gezonde leer is naar, of gewoon in overeenstemming met, of volgens, dit evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. En het aardige is dat het aan de ene kant natuurlijk betekent dat het in dat evangelie gaat om die heerlijkheid Gods. Dat is feitelijk ook wat gepredikt wordt. Al was het maar omdat in het evangelie gepredikt wordt de overwinning die God behaald heeft door de Heer Jezus Christus. En al was het maar omdat het evangelie als onderwerp heeft inderdaad de Christus die van God heerlijkheid heeft ontvangen. En een gelijksoortige uitdrukking zijn we natuurlijk al eerder tegengekomen. Evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Aan de andere kant is het ook opmerkelijk dat dit evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods geplaatst wordt tegenover de wet uit vers 7 en wat er verder volgt. Willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. En er komt een verhaal. Maar hij zegt, het is allemaal tegen de gezonde leer in vers 10. Zodat hier tegenover elkaar gezet wordt het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. En dus het evangelie der heerlijkheid van Christus, want daar komt het in de praktijk op neer. En staat tegenover een andere boodschap die helemaal geen evangelie is. Dat is namelijk de prediking van de wet. En die spreekt niet over de heerlijkheid Gods of de heerlijkheid van Christus. De wet spreekt over, laten we zeggen, het gebrek aan heerlijkheid van de mens. Spreekt over de mens van wie gezegd wordt, er is geen onderscheid, zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Uit Romeinen 3. Met andere woorden, het evangelie spreekt over de heerlijkheid Gods. En de wet spreekt over de ellende van de mens. Dus blijft zo, waaruit kent gij uw ellende? Inderdaad, uit die wet. Dat is waar. Maar men schiet er niet veel mee op. Soms een beetje, moet ik u zeggen. Dat is zo. Maar in het algemeen niet. Want men zou niet de eigen ellende kennen. Het eigen gebrek aan heerlijkheid. Waar men namelijk de heerlijkheid van Christus leert kennen, leert men automatisch de eigen tekortkomingen onder ogen zien. En bovendien, als alles goed gaat, leert men daar zelfs mee te leven. En ik persoonlijk beschouw dat als een blijde boodschap. Dat is dus niet zelfverwerkelijking, of hoe dat maar heten mag. Niet zelfverwerpelijking. Ja, ik kan het niet meer uitspreken, zuster. Daar komt het op neer. Wij kunnen daar vrede mee hebben, omdat wij vrede met God hebben in Christus. En daardoor delen in zijn heerlijkheid. Daar gaat het maar om. Dat is het evangelie. En het zal u verbazen hoe gezond die leer is. Door hem staat deze hier gezond voor u, zei Petrus. Toch weer? Over die kreupelen. Door die naam. En zo is het maar net. Gezonde leer. Dus 1 Timotheüs 1 vers 11. En daarna sla ik een bladzijde om en kom ik in hoofdstuk 3 van 1 Timotheüs vers 16... Ook een korte samenvatting overigens. En ook een omstreden vers. Maar goed, ik moet altijd moed verzamelen als ik hem voor me heb liggen. Maar daar gaat hij dan maar weer. Er staat buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, want de gedachte is dat die godzaligheid, de zaligheid als zodanig, verborgen is. Nog steeds. Openbaar wordt het pas in de wederkomst van Christus. En die verborgenheid der godzaligheid is groot. En dan, komma. En dan spijt het mij dat te moeten zeggen. Daar heb ik die moed ook voor nodig. Het woordje God, wat daar staat, moet u doorstrepen. Het staat niet eens schuin gedrukt. Betekent dat het in sommige handschriften inderdaad staat. Maar zoals het cliché luidt, in de betere handschriften staat het niet. En dan vraag ik ook altijd, wat zijn de betere handschriften? En waarom? En zo ja, waarom niet? En dat soort dingen meer, weet ik ook niet. Maar het is algemeen bekend. Dit is zo. Niettemin, ook, ik geloof dat de nieuwe vertaling het woord God ook in dit vers heeft laten staan. Want er zijn nu eenmaal dingen, er zijn ook Bijbelse uitdrukkingen die zo ingeburgerd zijn. En waar zoveel leer op gebaseerd is, dat men het niet durft te schrappen. Is het daar weg in de nieuwe vertaling, NBG? Is er iemand die NBG heeft, zal het niet verder vertellen, zuster, hoe is je naam ook weer? Oh. Nou, dan hoort iets van de ander, het staat er dus echt niet. Het hoort er ook niet te staan. Dat is jammer voor degene die altijd deze term gebruiken. Men zegt dan, de Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees. Dan moet u zeggen, de hele uitdrukking staat niet in de Bijbel. En het was ook niet zo. En punt 3, daar gaat het hier niet over in dit vers. Waar het over gaat, is over de verborgenheid der godzaligheid. De godzaligheid die verborgen was, die is groot, en dan komt die hoor, komt de opsomming gewoon, die is groot, die is geopenbaard in het vlees, daar heb je ook zoiets. Ik denk dat dat precies hetzelfde betekent als de uitdrukking in Johannes 1 vers 14, geopenbaard in het vlees, wil zeggen het heeft gestalte gekregen in iemand, of gewoon het is vervuld geworden, het is gerealiseerd geworden, het woord is vlees geworden. Nou goed, is geopenbaard in het vlees, is geopenbaard namelijk gewoon, gerealiseerd. Is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, let op, de godzaligheid. Is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd weliswaar in de wereld, maar niettemin is opgenomen in heerlijkheid. Waar is die godzaligheid? Die heeft zich ooit in het verleden gemanifesteerd in de wereld, zoals hier beschreven, maar is vervolgens verdwenen. Zoals het ook in de akte staat. Heden verschenen en verdwenen. Ja, dat is de spreuk van de, hoe heet man ook weer? De notaris, ja. Heden verschenen voor mij, zoals dacht, zoals die figuur. Maar men zegt dan heden verschenen en verdwenen. Even afwerken en dan leest men de eerste zinnetjes van de akte en de laatste zinnetjes of je daar met tekenen wil. En dan krijg je een borrel. En dan kun je vertrekken. Behalve als je goede klant was, dan krijg je ook een sigaar erbij. Nou goed, laat maar zitten. Maar heden verschenen en verdwenen. Het is even vertoond en daarna verdwenen. Dat is wat hier gezegd wordt. De godzaligheid namelijk, ging het immers over de verborgenheid der godzaligheid. Daar opent de tekst mee en die eindigt er ook mee. Namelijk is opgenomen in heerlijkheid. Waar is die godzaligheid? Wel, die is in de gelovigen. Wij hebben het deel aan gekregen, maar we zijn met hem gezet in de hemel. En we blijven en zijn verborgen voor de wereld. Uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer hij zal geopenbaard worden die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3. Letterlijk zo in de Bijbel. En als u zegt, ik vind het toch een vreemd verhaal, verschenen en verdwenen, moet ik u zeggen, dat komt heus nog wel een paar keer vaker in de Bijbel voor. De mooiste vind ik eigenlijk het citaat van de apostel Paulus in Handelingen 13. Uit waar het maar was. Een van de kleine profeten, geloof ik. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Komt, kom maar kijken, verbaas je er maar over en daarna kun je vertrekken. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. En de meest voor de hand liggende, de meest letterlijke toepassing van het vers, ook in het verband waarin het staat, in Handelingen 13, is dat de Joden even zicht zouden krijgen op het tegenwoordige werk Gods, waarin hij, populair gezegd, zijn gemeente verzamelt uit de heidenen in het algemeen en uit de 10 stammen in het bijzonder, even terzijde. Maar in ieder geval een werk wat hij doet, ze zouden het zien en daarna zijn ze verstrooid geworden. En zien ze het ook niet meer. Want ze zien het niet. En het is ook niet de bedoeling dat men ziet. Men heeft het gezien. En dat is wat in de eerste dagen van het christendom plaatsvond. Het gebeurde ten aanschouwen van heel de wereld. Heel de wereld stond op zijn kop in die dagen. Door het Romeinse Rijk enzovoorts. Nou viel dat niet op, want dat stond altijd al op zijn kop. Maar laat me zitten. Maar het is vertoond geworden en daarna is het verborgen geworden. En dat is ook wat hier staat. En dat is ook wat de Heer Jezus zelf gedaan heeft in zichzelf. Dat is een illustratie daarvan. Hij heeft zich 40 dagen lang vertoond onder vele gewisse kentekenen. Toch? En vervolgens voer hij demonstratief, het was zijn laatste teken, voer hij definitief op en demonstratief op ten hemel vanaf de Olijfberg na 40 dagen. En dat was het dan. En als men hem daarna zag, bij een enkele gelegenheid zag men hem inderdaad in heerlijkheid, maar in de hemel. Stefanus, Paulus en zo. Dat waren de belangrijkste natuurlijk. Maar vanuit. En hier staat dit ook. De verborgenheid der godzaligheid, die is groot. En in het verleden is die gerealiseerd geworden naar de belofte Gods, vertaald met of verwoord als, is geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden, het is precies hetzelfde. Is gerechtvaardigd in de geest. Dat wil zeggen dat de geest inderdaad de rechtvaardiging van dat werk Gods inderdaad heeft voortgebracht. Ik denk met name aan nieuwtestamentische brieven en in het bijzonder de Romeinenbrief die door de geest Gods is voortgebracht. Waarin de rechtvaardigheid van dat werk Gods in de eerste plaats gedemonstreerd wordt. Het is niet zo algemeen bekend, maar het is zo. Een uiteenzetting over het evangelie, een evangelie wat niet handelt in strijd met de wet, maar wat volstrekt in overeenstemming is met de wet en daarmee de vervulling van de wet. Het is dus rechtvaardig. Maar goed, dat zijn allemaal onderwerpen op zich vanzelfsprekend. Maar het is gezien geworden, van de engelen is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, maar niettemin, het is opgenomen in heerlijkheid. En daar hebt u de heerlijkheid, de tegenwoordige heerlijkheid al van Christus, inclusief of samen met de gemeente. Daar gaat het om. En dat is wat in de toekomst openbaar zal worden. En waar het dan gaat om een lichamelijke verschijning van Christus in heerlijkheid met de gemeente, betekent het dus dat wij tevoren hem tegemoet zullen gaan. Maar daar hebben we alles wat uitgebreider over gesproken. 1 Timotheus 3, vers 16. Daarna komen wij in de Hebreeënbrief terecht en daar komt de term nogal wat keren voor. Dat kan ook moeilijk anders, omdat in de Hebreeënbrief in het bijzonder gesproken wordt over de tegenwoordige positie en functie van Christus. Slecht begrepen, moet ik u zeggen. Het probleem is altijd, het probleem van de Hebreeënbrief is dat men vers voor vers dikwijls meent te begrijpen. Lijkt niet zo moeilijk. Maar als men ermee klaar is, begrijpt men nog niet waar de brief over gaat. Dat wil zeggen, men heeft geen draad. Men ziet het verband en men ziet de strekkingen van niet. Ik heb het al vaker gezegd. Wat ik nu vaststel, dat het zo is, dat is niet mijn vaststelling. Die heb ik van anderen gehoord. Ik heb een bekend Nederlands spreker, wiens naam ik hier niet durf te noemen, ooit een keer horen zeggen. Ik hou me al jaren bezig met de bestudering van de Hebreeënbrief en ik begrijp er nog niks van. Het was echt niet zomaar iemand die dat zei. Ik begrijp er nog niks van. Je kunt vers voor vers volgen, maar waar gaat het nou helemaal over? En waardoor het komt, ik denk dat ik dat weet. Het komt doordat men zoveel dingen die daarin genoemd worden rechtstreeks in verband brengt met zijn lijden en zijn dood, terwijl in werkelijkheid daar niet over gesproken wordt, maar er wordt gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. Maar men is zo gefixeerd op hetgeen hij in het verleden tot stand gebracht heeft, hetgeen hij in het verleden gedaan heeft, dat men niet beseft dat zijn tegenwoordige werk minstens zo belangrijk is. En voor ons is dat laatste, zijn tegenwoordige werk, alle dagen actueel. Daar leven wij uit als het goed is. En daar gaat de brief over. En dus spreekt de brief over de heerlijkheid van Christus. Nu. En de consequenties daarvan voor ons. En in dat verband waren wij natuurlijk al in hoofdstuk 3, maar begint feitelijk in hoofdstuk 1. Hebreeën 1. God, en het leuke is, ja, ik doe het er echt niet om. U weet welke schriftplaats ik uitgezocht heb. Ik heb die van tevoren gezegd. Alle schriftplaatsen waar heerlijkheid is, staat het Nieuwe Testament. Ondergebracht in diverse rubrieken. En rubriek voor rubriek, komt nog niet eens op de helft, maar rubriek voor rubriek. Lees ik de schriftplaatsen voor in de volgorde waarin ze staan. Maar dit schriftgedeelte begint met: God voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. En dat is precies hetzelfde als: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord was het licht, en het was het leven, en het kwam in de wereld, en de wereld heeft het niet gekend, en het kwam in een duistere wereld, maar men had de duisternis liever dan het licht, en toen kwam Johannes om van het licht te getuigen, dat moest hij wel, omdat alle mensen waren blind, dus het licht zagen zij niet, dus kwam hij zeggen hoe het eruit zag, hè? En zoveel er dan toch nog waren die hem aannamen, kregen in die dagen macht, het recht namelijk om ooit een keer kind van God te worden. De bon in te leveren na een bepaalde datum. Nou, zoiets. En daarna, en het woord is vlees geworden, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En hier staat: God eertijds of voortijds veelmalen op vele wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen, herinnert u zich Petrus waar we er straks waren, geopenbaard in deze laatste dagen, maar voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Hetzelfde verhaal, altijd al geweest, altijd al verkondigd, maakt de deel uit van het plan Gods, van de raad Gods, maar vanaf een bepaalde datum vervuld. Vlees geworden. En hier heet het: heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat is Gods laatste woord. Toch? De Zoon. Wie is dat? Wel, dat is degene die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Vertaald met alles. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Staat wereld, maar dat is een hardnekkig misverstand. Zijn eeuwen, aionen. Want de gedachte is namelijk dat de wereld geschiedenis door hem gemaakt is. Natuurlijk is de kosmos door hem gemaakt, maar dat staat hier niet. Hier gaat het om de geschiedenis als zodanig. De wereldgeschiedenis is door hem bepaald. Het ging om hem. Wij kennen dat niet. In Engeland spreekt men in dat verband over his story. History, zegt men, history is his story. Dus ik kan het niet vertalen naar het Nederlands, dus ik doe maar geen moeite. Maar de gedachte is dat de geschiedenis zijn, his story, zijn verhaal is. Het gaat over hem. En dat is wat hier staat. Door welke hij ook de geschiedenis als zodanig gemaakt heeft. Die zoon namelijk om wie alles ging. Die zoon zou voortgebracht moeten worden. Die zoon zou komen. Het wordt gezegd vanaf Genesis 1. Maar die zoon is verschenen. En het woord God is vervuld. En dus het woord is vlees geworden. En er staat er over die zoon: de welke al zo hij is, het afschijnsel zijner heerlijkheid. En daar heb je de heerlijkheid van Christus, nu. En het blijkt de heerlijkheid Gods te zijn. Het is de heerlijkheid die de Vader gaf aan de Zoon. Waarom de Heer Jezus pro forma bad in Johannes 17. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Ook zonder dat gebed zou de Vader dat wel gedaan hebben. Maar in de praktijk was het gebed uiteraard meer bedoeld voor zijn discipelen. Want in dat gebed zette hij gemeentelijke waarheid uiteen die zij toen nog niet verstonden, en dat had hij ook gezegd, maar die ze daarna verstaan hebben en waarvan ze zich gerealiseerd hebben dat de Heer Jezus zelf erover gesproken had. Nou goed. De zon dus, welke is het afschijnsel, de uitstraling zo u wilt, het licht, van Gods heerlijkheid. En hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen of zelfstandigheid. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Want hij is de uitdrukking van Gods kracht. Hij is in zekere zin, filosofisch gezegd met een stijlfiguur, de Heer Jezus is Gods kracht. Zo kan men het ook zeggen. En van hem staat dan dat hij in die positie, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft door zichzelf, dat nadat hij dat gedaan heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En niet eerder dus, maar daarna staat er. En daarin is hij zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Ik zeg altijd, ja, als hij dat altijd al had, dan kan hij dat niet geërfd hebben. Wat het ook mogen betekenen. Hij kan het niet hebben ontvangen als hij dat altijd al had. Maar hij heeft het geërfd. Het is namelijk zijn erfenis, is de gedachte. Dus het resultaat is het loon op zijn leven. Dat is eigenlijk het idee van erfenis in de Bijbel. Hè? Erfenis en loon zijn in hoge mate hetzelfde. De erfenis of het loon bestaat uit wat een erfenis genoemd wordt in de Bijbel. En dat heeft hij ontvangen nadat hij is gezeten nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft. En men kan natuurlijk in een christologische uiteenzetting, en dus een uiteenzetting over Christus, wel een beschrijving geven van Christus onder verwijzing naar teksten en onder andere naar deze, en zeggen, hij is afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat is ook zo, maar het betekent niet dat hij dat altijd geweest is. Want dat staat er ook niet. Er staat dat hij dat geworden is. En dat Jezus van Nazareth inderdaad in deze positie gesteld is van Gods wegen. Daar ging het ook om. En daarmee werd hij niet alleen de uitdrukking van Gods wezen, maar werd hij ook de eersteling van een nieuwe schepping, de eerstgeborene namelijk. En daarom kan er staan dat de Vader alle oordelen, alle macht gegeven heeft aan de Zoon. Op grond van zijn eerstgeboorterecht enzovoorts. In ieder geval, hij is de heerlijkheid Gods, zouden wij moeten zeggen, op grond van vers 3. Maar elders hebben we al gelezen, in 2 Korinthe 4 bijvoorbeeld, hij is het beeld Gods. Maar is de heerlijkheid het uitgedrukte, heerlijke beeld Gods. En het blijft waar, wat ik altijd blijf herhalen, als God in ons midden zou verschijnen nu, zouden wij zien de Heer Jezus Christus met littekens in zijn handen. En meer valt er van God niet te zien. Voor de rest blijft God de onzienlijke God. Maar voor zover hij zich uitdrukt in een beeld, verscheen in het Oude Testament wat wij noemen de Engel des Heren of gewoon de Heren, want het is volstrekt hetzelfde. En in onze dagen, als God zich zou manifesteren, dan zal daar verschijnen Jezus van Nazareth. In verheerlijkte gedaante uiteraard. Dus waar het om gaat is wat de schrift ons leert. Nou goed. Dat was hoofdstuk 1, vers 3. Maar het zal duidelijk zijn dat het hele hoofdstuk gaat over die heerlijkheid van Christus. Al worden er daarna andere woorden voor gebruikt. En vervolgens komen we dan inderdaad in Hebreeën 2, vers 7, waar wij vanmorgen begonnen. Wie is de zoon des mensen, of wie is de mens, of de zoon des mensen, vers 6, dat gij hem bezoekt, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, dat is zijn vernedering onder de engelen, en waarom dat zo staat? Wel, omdat hij inmiddels een positie heeft ontvangen ver boven de engelen. En vandaar deze samenhang. Gij hebt hem met heerlijkheid en eer gekroond, precies zoals in Psalm 8 werd aangekondigd en de consequentie is dat daarmee alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Waarvan gezegd wordt, dat zien wij niet, want ja, de verborgenheid der godzaligheid is nou eenmaal opgenomen in heerlijkheid. Wordt niet gezien. Maar op andere wijze, via de Bijbel, via het woord Gods, zien wij Jezus, nou ja, als het ware, maar dat heet in het Nederlands echt gewoon zien, ziet u, zien wij Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. U weet toch wat op een andere plaats staat, dat was niet 2 Korinthe 4, maar 2 Korinthe 5, 2 Korinthe 4, wordt gesproken over Christus die het beeld Gods is, enzovoorts, hè. En 2 Korinthe 5 staat, indien wij hem naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Staat het toch? Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Zelfs hem kennen wij niet meer naar het vlees, staat er. Wij kennen hem als de van Gods wegen verhoogde. Als de eersteling van de nieuwe schepping, het hoofd van de nieuwe mensheid. Als de oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die hem gehoorzaam is, enzovoorts. En niet in de laatste plaats als de hoge priester, het hoofd van dienst onder het nieuwe verbond, enzovoorts. En als alles goed is, dan heeft hij niet alleen een troon in de hemel, maar om zo te zeggen, ook in ons hart. En is hij niet alleen van God verheerlijkt geworden, maar ook door ons. Daar kom ik vandaag niet aan toe, maar dat is ook een hele rubriek. Dat wij hem zouden verheerlijken. Veel schriftplaatsen die het zeggen, de meeste brieven eindigen ermee. Hem zij de heerlijkheid. Bij voorkeur hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Maar goed, die komen vandaag dus niet aan bod. Maar gaan we eens even verder. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hoop ik, maar in ieder geval, dat is de bedoeling. En dan vers 10. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen moet er eigenlijk staan, maar het maakt me hier niet zoveel uit. Dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman, Archegos, hun zaligheid, doorleiden zou heiligen. Want de gedachte is dat het niet maar gaat om één zoon van God. We hebben dat begrip zo verschrikkelijk verabsoluteerd, dat wij voor het meervoud slecht openstaan, maar het gaat om de aanstelling van vele zonen Gods. Weet u nog, dat men beschuldigde de Heer Jezus ervan dat hij zich uitgaf voor de Zoon van God. Nou, deed hij dat niet, maar het was wel de conclusie die men uit zijn woorden zou kunnen trekken, of wellicht zou moeten trekken, maar vooruit. Maar ze namen hem dat hoogst kwalijk. Ze hebben geprobeerd om hem op die grond te veroordelen, wettig te veroordelen enzovoort. Maar de Heer Jezus gaat één keer gaat hij op die beschuldiging in en hij zegt, wat nou zoon van God? Heb je nooit gelezen dat alle Israëlieten zonen Gods genoemd worden in de psalmen? En dat God tot Israël, tot zijn volk zegt, gij zijt alle zonen? En als ik toch een Jood ben of een Israëliet, ben ik toch zoon van God? Daarna zeggen wij, ja, dat was op een lager niveau. Dan zeg ik, oké, maar wij kennen nog veel lagere niveaus. Want zelfs de duivel wordt zoon van God genoemd. Alle engelen worden zonen Gods genoemd, toch? Alle mensen worden zelfs, nou ja, in ieder geval Adam wordt zoon van God genoemd. Of niet soms? Is maar de vraag wat men eronder zou verstaan. Maar de hoofdgedachte hier is dat God natuurlijk die ene zoon tot heerlijkheid zou leiden en dat zou gaan doorleiden. Met lange en korte ei, willekeurig, maakt me niet uit. In de praktijk is het hetzelfde. Leiding in de Bijbelse zin is altijd leiding tot heerlijkheid en dat gaat nog eenmaal door lijden. En of je dat dan met een lange of met een korte ei schrijft, maakt mij nu niet meer uit. Hè? Het is gewoon hetzelfde. En sommigen schrijven met een hoofdletter, broeder. Maar goed, ja. Maar God zou die ene zoon tot heerlijkheid leiden. Door lijden, hij zou hem door lijden heiligen. En niet, nou, niet meteen vragen, was hij dan niet al heilig? Waarom moest hij dan nog geheiligd worden? En dat soort dingen meer. Het is voldoende om de vraag te stellen om er even lang over na te denken. Maar de Heer Jezus moest door lijden geheiligd worden. Staat hier. En vervolgens zou hij de leidsman Archegos, de leider, gewoon de eerste, betekent het feitelijk, de overste leidsman is het vertaald, zou hij de eerste worden van vele zonen. Het zou bij hem niet blijven, er zouden er meer volgen. En daar gaat het ook vervolgens in de volgende verse over, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Wij zouden namelijk, wij als gelovigen, zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En we zouden zelfs delen in zijn eerstgeboorterecht. Te midden van de gemeente is uiteraard Christus de eerstgeborene. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat heel de gemeente beschouwd wordt als volk van eerstgeborenen. Ten opzichte van de rest van de volkeren der wereld. En daar zouden wij aan deel hebben. En dat gaat doorleiden. Zodat niet alleen de Heer Jezus tot heerlijkheid gebracht werd, maar ook wij. En wij in het bijzonder dan weer door hem. Hij is de eerste, de voorste, om zo te zeggen. Maar ook wij worden met hem tot heerlijkheid geleid. Want staat er, en hij die heiligt, vers 11, en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. En in plaats van heiligen kun je dus nu ook lezen heerlijkheid, hè? Of verheerlijken, of zo. Hij die verheerlijkt en zij die verheerlijkt worden, zijn allen uiteen. Want we zouden deel hebben aan Christus en gezegend worden met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dus worden wij verbonden met hem, één plant met hem en hebben deel aan zijn heiligheid dan wel aan zijn heerlijkheid, is de eenvoudige gedachte. En we vinden hem dus zo zonder meer rechtstreeks terug, in elk geval in de Efezebrief. Daarna volgen enige oud-testamentische schriftplaatsen waar dat ook uit blijkt. En waar dus uit blijkt dat de gemeente deel heeft aan de heerlijkheid van Christus als zodanig. Daarna komen wij terecht, via het woord heerlijkheid althans, in hoofdstuk 3, vers 3, één bladzijde omslaan, waar een vergelijking gemaakt wordt tussen Mozes en Christus, waarbij Mozes de leiding had over het huis Gods, namelijk over Israël. Maar van Christus staat, in vers 3 van hoofdstuk 3, deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, zoals degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis, enzovoort. En ook hier wordt dus gesproken over de heerlijkheid van Christus, maar we hebben nou de essentie van het verhaal gemist, want waar het hier in Hebreeën om gaat, is dat die heerlijkheid van Christus onder andere tot uitdrukking komt, en heel bijzonder tot uitdrukking komt, in zijn positie van hoge priester. Hoge priesterschap, het impliceert namelijk heerlijkheid. Die heerlijkheid werd uitgedrukt in de oud-testamentische tijd in bijvoorbeeld ook de priestelijke kleding en dat soort dingen. Maakt allemaal deel uit van heerlijkheid op een wat laag niveau dan, maar zo is dat nou eenmaal. Maar de gedachte is dat deze eersteling, namelijk de Heer Jezus Christus, heerlijkheid heeft ontvangen, gesteld is boven de engelen enzovoorts. En in die positie gesteld is tot, hoofdstuk 2 vers 17, gesteld is tot barmhartig en getrouw, dan wel gelovig, hoge priester. En daar gaat het vervolgens over. Zijn heerlijkheid als hoge priester. En die heerlijkheid als hoge priester van zijn volk is veel groter dan de heerlijkheid van Mozes in relatie tot Israël in het verleden. En natuurlijk ook groter dan de heerlijkheid van de hoge priester van het oude verbond, Aaron. Maar dat komt pas in hoofdstuk 5 hier in dezezelfde brief aan de orde. Daar komen we dan ook prompt terecht. Namelijk in Hebreeën 5 komen wij terecht. Waar staat vanaf vers 1, want elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden die behoorlijk, dat betekent naar behoren, niet flink, maar naar behoren, zoals hoort betekent dat, hè? Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En laten we er maar even op houden dat deze uitspraken primair zijn uitspraken over de oudtestamentische hoge priester, die nou eenmaal uit de mensen genomen werd. Wie zeggen wel zonder mij af, Aaron, enzovoort. Heiligt mij Aaron en hun zonen en zijn zonen tot het priesterambt, enzovoort. In de functie van eerstgeborenen overigens. Maar waar het nou om gaat is vervolgens vers 4 en 5. Waar staat, en niemand neemt zichzelf die eer aan. Dat wil zeggen, een mens kan zichzelf niet verheffen tot priester of zo. Want de mens vertegenwoordigen bij God kan wel, maar daar kan men niet zelf voor kiezen. Dat moet God zelf uitzoeken namelijk. God zoekt er zo een uit. En in het verleden, in het oude verbond, Aaron. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals Aaron. En daarna de vergelijking met het nieuwtestamentische priesterschap. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En die kwamen wel tegen in de variant, namelijk deze of gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Inclusief het welbehagen om hem tot hoge priester aan te stellen uiteraard. Het is precies dezelfde gedachte. Maar er staat Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar daarnaast wordt natuurlijk in deze brief uiteengezet, in bijzonder in hoofdstuk 7, dat de Heer Jezus, laat ik het anders zeggen, dat Jezus op aarde helemaal geen priester was. Laat staan hoge priester. Toch? Hij had op zijn minst uit de stam van Levi moeten zijn om priester te kunnen worden. Maar hij was niet uit de stam van Levi, hij was uit de stam van Juda. En uit de stam van Juda komt niemand tot het priesterambt. Staat er allemaal, hoef niet te bedenken, is allemaal Hebreeën 7. Want de gedachte is dat de Heer Jezus pas tot hoge priester gesteld werd bij zijn opstanding. En waar het heet, verheerlijkt worden om hoge priester te zijn, betekent het dus dat ook hier uitgebreid uiteengezet wordt dat de verheerlijking van Christus het resultaat is van zijn opstanding. Want pas daarna werd hij hoge priester en ontving hij de heerlijkheid van hoge priester. Die versen zijn we vanmorgen niet tegengekomen, dat is een goede reden voor. Het woord heerlijkheid kwam er verder niet in voor in de uiteenzetting, maar het hoge priesterschap uiteraard wel. Nou goed, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat betekent, snel gezegd, zijn aanstelling tot hogepriester is tegelijkertijd dus een aanstelling tot zoon en andersom. En je zou kunnen zeggen, hogepriester is een aspect van de zoon. Hogepriesterschap is een aspect van het zoonschap. Koningschap overigens ook. Want deze woorden hier, gij zijt mijn zoon, zijn ontleend aan Psalm 2. En in Psalm 2 lees je niks over hogepriesterschap, maar wel over koningschap. Dan hebben ze weer alle drie bij elkaar. Zoonschap, koningschap, priesterschap. En dat dat heden slaat op de dag van zijn opstanding, dat leg ik zo vaak uit, dat doen we nou maar niet meer. Hè? Heden heb ik u verwekt. Schrift zelf verklaart het duidelijk genoeg in Hebreeën 13... Dat heden is de dag van zijn opstanding. Nou goed. Daarna hebben wij... ik zal graag verder lezen, maar het woord heerlijkheid staat er niet. Dus ik zal me beperken. Ik vind het zo'n prachtig schriftgedeelte daar in Hebreeën 5. Als je dat begrijpt, denk ik, dan begrijp je de Hebreeënbrief aardig. Ja. Schitterend mooi. Waar over de Heer Jezus gesproken wordt als degene die inderdaad leed. en die het bij gelegenheid ook uitschreeuwde tot God in de hemel, in zijn gebed. Staat er. Met tranen en alles erbij staat er. Maar ja, hij moest wat leren. Hij was niet volleerd kennelijk, hij moest wat leren. En hij heeft geleerd en is daardoor geheiligd geworden. Net zo goed als wij in onze dagen wat zouden leren en daardoor geheiligd zouden worden. En soms gebeurt het ons ook dat wij met sterke roeping en tranen bidden tot God. Ik citeer het maar zo letterlijk mogelijk dan. Maar ook wij moeten geheiligd worden door lijden enzovoorts. En wij moeten gehoorzaamheid leren uit hetgeen wij eventueel lijden. We zouden daar ook voor moeten kiezen. Als de Heer dat wil, als God dat zo doen wil, het is zeer de moeite waard. Dus gebeurt het. En daarmee zijn wij navolgers van Christus en wordt Hij inderdaad oorzaak der eeuwige zaligheid, vers 9, voor allen die Hem gehoorzaam zijn, enzovoorts. En daarom ben ik geneigd daar ook verder te lezen in vers 11, want mijn oog valt daar nu op, hè. Van welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. En verder durf ik hem niet te lezen. Ja. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat is moeilijk om het uit te leggen. En niet omdat het zo'n moeilijk onderwerp is, maar omdat het alleen begrepen kan worden, alleen aangepakt kan worden door degene die zichzelf eerst aan de kant zetten, hun eigen opvatting aan de kant zetten, hun eigen leven, inclusief traditie eventueel, niet achten en gewoon zich onderwerpen aan het woord Gods. Als men dat doet, is er niks moeilijks aan. Beweer ik. En daarna zeg ik ook altijd, en als het ons aan intelligentie ontbreekt, is geen enkel punt. Daar heb ik nog nooit een bezwaar in gezien. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, wel, Paulus bidt voor ons, bad voor ons dat we die geest der wijsheid zouden ontvangen. Jacobus zegt, indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, enzovoorts. En ik zeg altijd, dat werkt heel snel, want op het moment dat je God om wijsheid bidt, ben je wijs. Een gebed wat zichzelf verhoort. Toch of niet? Goed. Dus ik sla toch maar om, en dan kom ik terecht in Hebreeën 9 vers 5. Merkwaardig genoeg, daar had ik het al over. Via dat Jesaja de heerlijkheid van Christus zag te midden van de cherubijnen dan wel serafijnen. In Jesaja 6. Maar hier krijgen we inderdaad hetzelfde plaatje voorgesteld. Alleen nu inderdaad in de gedaante van de Ark des Verbonds met daarop het verzoendeksel. Er staat boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid. Heb je nog andere soort cherubijnen dan die der heerlijkheid? Het antwoord is nee. Want de vraag is, wat beelden deze symbolische figuren, want dat zijn cherubs of cherubijnen, wat beelden zij uit? En ik, met alle boeken weet u wel, hebben ze een keer uitgevogeld. Het enige wat ik bedenken kan is, de cherub is een uitbeelding van het eerste geboorterecht. Dat is het enige wat overblijft. Cherub is een anagram van het Hebreeuwse begoer, namelijk de eerstgeborene. Maar het had veel korter gekund. Buiten het Hebreeuws om, staat er hier gewoon bij. Cherubijnen der heerlijkheid. Wat beelden ze uit? Heerlijkheid. De heerlijkheid van de eerstgeborene. Toch? En meer in bijzonder dan van Christus, want daar is heel die ark met verzoendeksel de uitbeelding van zoals wij op de zondagsschool hadden kunnen leren. Toch of niet? Nou, dus bovenover deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel beschaduwden. Overschaduwden, of hoe het maar heten mag, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. En dat doen we dan ook verder maar niet. Maar de schitterende uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus leert ditzelfde Hebreeën 9. De tegenwoordige positie van Christus in de hemel en in het nieuwe verbond. Want deze ark des verbonds met deze cherubijnen der heerlijkheid bevond zich in wat hier genoemd wordt de tweede tabernakel. Het heilige der heiligen. En daarvan wordt hier geleerd in Hebreeën 9 dat het punt 1 de uitbeelding is van het nieuwe verbond. En punt 2, tegelijkertijd de uitbeelding is van de hemel. En samen dus de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. En dat is inderdaad het geval in onze dagen. Heel het ritueel van de hoge priester die inging in het heiligdom op grote verzoendag, daarvan wordt gezegd, het is de uitbeelding van Christus die als eersteling inging in het nieuwe verbond en in de hemel zelf. Dat is Hebreeën 9. De heerlijkheid van Christus dus. Nou goed. Daarna noem ik u nog, nee, ik sla er nog steeds geen een over. Daarna noem ik een pracht van een tekst die ik meestal voor de aardigheid aanhaal, uit Jacobus 2. Meestal haal ik hem aan ter illustratie van het idee dat men een Bijbeltekst niet half moet citeren, want Jacobus 2 vers 1 zegt, mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Staat het toch? Met aanneming des persoons. En u weet dat het dus de bedoeling is dat men wel heeft het geloof van Jezus Christus, hoewel er staat, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Men zou het namelijk wel hebben, maar niet samen met aanneming des persoons. Dat is vrouw, eenvoudig genoeg. Maar het heet hier, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus der heerlijkheid. Want dat den Heere heeft men ertussen gezet, is gewoon de Heere Jezus Christus der heerlijkheid. En dat betekent dus de Heere Jezus Christus die heerlijkheid heeft of die verheerlijkt geworden is. En daarna, nog nauwkeuriger, de vraag is hoe komt de Heere Jezus Christus aan zijn heerlijkheid? Dat staat er dan ook, hè? Door zijn geloof. Als ik het uitgebreid zeg, dan zou ik lezen, het geloof waardoor onze Heere Jezus Christus zijn heerlijkheid heeft ontvangen. Want dat is wat het betekent en dat is wat in de Hebreeën een paar hoofdstukken lang steeds opnieuw beklemtoond wordt. Zijn geloof, zijn gehoorzaamheid. En datzelfde geloof dat hij had in het woord Gods en de beloften Gods, zouden wij ook hebben. Maar daarbij past geen aanneming des persoons. Want waar het bij het geloof om gaat, is om genade. En genade is inderdaad voor ieder. Genade is universeel, dus enige selectie mogen wij niet maken. En onder ons gezegd, zuster, dat betekent het einde van heel wat kerkgenootschappen nu. Die in zekere zin en tot op zekere hoogte wellicht wel het geloof van onze Heer Jezus Christus hebben, maar daarna geldt aanneming des persoons, want sommigen mogen er wel bij en anderen niet. Sommigen mogen wel lid worden en anderen niet. En bij sommigen mogen alle lid worden, maar daarna wordt bepaald wie er geschrapt wordt. Dat is de truc. Ze laten iedereen toe, maar daarna word je er gewoon weer uitgezet. Eventueel. En sommigen laten niemand toe, behalve een enkele, die dan eerst gescreend moet worden door de commissie. Hoe dat maar heten mag. Dat is aanneming des persoons, toch? Of zie ik dat verkeerd? Dat is toch aanneming des persoons? Nou, er staat zo, moet het niet. Punt. Maar leuker vind ik die uitdrukking. Het geloof van onze Heere Jezus Christus der heerlijkheid. Korter kun je het al haast niet zeggen. Geloof waardoor men heerlijkheid zou ontvangen. Maar waar aanneming des persoons is, doet dat afbreuk aan de heerlijkheid. En ook aan de onze. Want dat is wat er verder in zit en wat feitelijk ook uiteengezet wordt in heel deze brief die ons leert dat we weliswaar dat geloof zouden hebben, maar niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zouden zijn enzovoorts. Maar dat is een ander onderwerp, dus ik laat het weer buiten beschouwing. Dan heb ik nog twee schriftplaatsen voor u, in deze categorie althans, in Openbaring. En het is pas in Openbaring 21... In dat visioen over... Ja, och, waar kom ik weer in terecht? Nou ja. Hoe zeg ik dat nou weer? Boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is wel waar. Maar dat kan je nog net boven het eerste vers van hoofdstuk 21 zeggen. En daarna zou boven vers 2 dan een nieuwe kop moeten staan. Er zou namelijk het opschrift moeten staan, het visioen van het nieuwe Jeruzalem. En dat staat bij mij pas boven vers 9 en daar heb je het misverstand. Want dat visioen over dat nieuwe Jeruzalem is niet een kijkje in of naar de nieuwe hemel, dan wel de nieuwe aarde. Wat ook niet 100% fout is. Maar het is een visioen gewoon van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping namelijk. Een nieuwe schepping en een nieuw verbond zoals dat begonnen is bij de opstanding van Christus. En wat ik dus eigenlijk sta te vertellen is niet dat het nieuwe Jeruzalem pas in de toekomst gerealiseerd zal worden. Wat ik sta te vertellen is dat wij zelf al in dat nieuwe Jeruzalem wonen. Nou ja, overdrachtelijk. Het is het koninkrijk. Jeruzalem in de Bijbel staat altijd voor het koninkrijk. En in de visioen zeker. In een boek als Openbaring met zijn rijke typologie. Zo zonder meer. En je kan erin. Eventueel staat ook dat je erin kunt. Er zijn er, dat er, niet, dat er zijn die niet in dat Jeruzalem zijn. Enzovoorts. Nou ja goed, dan niet. Maar het is gewoon het nieuwe verbond wat uitgebeeld wordt. Waaraan wij nu al deel hebben. En daarvan staat dan, in dat verband staat er dan in vers 11. Vers 10 staat er, toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem. Maar het werd al gezien vanaf vers 2 hoor, overigens. Maar hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem. In Hebreeën heet het Jeruzalem... het hemels Jeruzalem. En in Galaten heet het Jeruzalem dat boven is. Want u weet, de godzaligheid is verborgen, is opgenomen in heerlijkheid. Maar zal in de toekomst nederdalen. En voor zover hier sprake is van nederdalen van dit nieuwe Jeruzalem. In vers 2 is het toekomst. Dat is waar. Maar dit Jeruzalem bestaat al en wij zijn erin. En daarmee hebben we deel aan zijn koninkrijk door wedergeboorte met dank aan Nicodemus. Want als het op het eind van de dag loopt, dan begin ik altijd wat sneller te praten. Nou goed, dus dan gaan we weer naar vers 10. Hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij, die staat namelijk, dat koninkrijk, zij had de heerlijkheid Gods. En de heerlijkheid wordt in beelden dikwijls uitgedrukt in licht. En hier dus ook. Zij had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk. Namelijk als de steen jaspis, er worden al de edelstenen genoemd. Want het idee is dat edelstenen het licht doorlaten, maar tegelijk in onderdelen ontbinden of weet zoiets. Redenkundig ontleden of weet zoiets. Het licht breken in allerlei, in de samenstellende kleuren, zoals dat wellicht genoemd kan worden. En daar wordt de pracht alleen maar groter van. En vandaar die stenen, maar dieper ga ik er niet op in. Het gaat erom dat het licht is als uitdrukking van heerlijkheid, zoals we dat op zoveel plaatsen in de Bijbel vinden. Dus in vers 11. En daarna lees ik vers 23, waar staat: en de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. De heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En dan meteen nader informatie. Namelijk het lam is haar kaars. Lichtbron dus. En hier vind je dus de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Uit 2 Korinthe 4 vers 4. God is het licht van deze stad. Of meer specifiek. Het lam zodat u maar weer ziet dat het lam niet dood is, waar sinds hoofdstuk 4 van Openbaring wordt gesproken over dit lam op de troon en bovendien in het midden. En hier wordt gezegd dat lam is de lichtbron. Hij is het afschijnsel namelijk, lichtbron, afschijnsel van Gods heerlijkheid. En dat is licht in deze stad. Voor zover wij in deze stad zijn en dus in het licht wandelen, is het dit licht. Het licht van de heerlijkheid van Christus. En als Christus geen heerlijkheid zou hebben, is het voor ons dus onmogelijk in het licht te wandelen en blijkt het ook in het Nieuwe Jeruzalem nog duisternis te zijn. Om maar eens wat te zeggen. En voor zover wij licht ontvangen, nee, niet nieuw licht, hè, dat zijn nieuw lichters, daar hebben we het niet over. Hè. Voor een andere denominatie. Maar voor zover wij licht ontvangen, is het altijd licht van de heerlijkheid van Christus. Begrijpen wat ik nu zeg? Betekent voor zover wij van God boodschap ontvangen, voor zover het woord Gods ons iets zegt, gaat het dus eigenlijk fundamenteel altijd over de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus en dus gewoon over de heerlijkheid van Christus. Zo bezien bestaat er eigenlijk niet eens een ander Bijbels onderwerp. En voor zover er wel andere Bijbelse onderwerpen bestaan, zijn ze gewoon onderdeel van dit grote onderwerp, namelijk de heerlijkheid van Christus. En nog fundamentele de heerlijkheid Gods natuurlijk. Maar zoals gezegd, dit licht en deze heerlijkheid, kortom deze God, krijgt gestalte in de persoon van Christus, die ons voorgesteld wordt als het lam dat leeft. Degene die de dood heeft overwonnen en op de troon is. Dat is het idee en dat is het evangelie in een notendop. Dus de boodschap namelijk dat de weg naar verhoging alleen gaat via vernedering. En dat als je inderdaad wat wil bereiken in het leven, welk leven dan ook bedoel ik maar, in het algemeen als je wil bereiken in het leven moet je je mond houden. Toen zegt u natuurlijk, dus je wist het wel. Dan zeg je, ja, ik moet ook aan de kast komen. Maar laten we zitten, even tussendoor. Maar dan moet je mond houden. Gelijk een lam, gelijk het schaap dat stom is voor zijn scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. De gedachte is dat wij niet haastig zouden zijn met spreken, zoals Jacobus dat formuleert, maar wij zouden haastig zijn om te horen, om te luisteren naar het woord Gods. Ja, iemand moet het ooit doorgeven, dus ik vraag excuus op voorhand. Ja. Ik kan het toch moeilijk zeggen, maar het zal u gedacht zijn hoeveel ik geluisterd heb. Ik bedoel, dat is arrogantie waar u ook niks verkoopt. Maar zo werkt het nou eenmaal. Men zou horen naar het woord Gods. En al het andere is van geen enkel belang. Laat staan onze eigen gedachten of ideeën. En de ellende is dat zodra het over godsdienst gaat, zoals zodra het over religie gaat, komen mensen altijd met ik vind en ik denk enzovoorts. Jij bent toch dominee of zoiets? En zeg ik, ja, zoiets. En dan krijg ik meteen een verhaal toe. Dat weten ze wel. Het begint uit zichzelf. Uit zichzelf is het van, je bent toch dominee of zoiets. En daarna zeggen ze, ja nou, ik vind het als je maar goed bent voor je. Nou, die kwamen niet voorbij. De knijnen kwamen deze keer niet voorbij. Dus ik weet niet wat hij zei, maar als je maar aardig bent voor iedereen. Daar gaat het toch in essentie om. En daarna kan ik ook nog zeggen, ja, daar gaat het ongeveer wel om, ja. Maar het is ook nog zo. Maar daar is sprake van een missing link, natuurlijk. Maar goed, men zou geen palen voor de zwijnen werpen, denk ik altijd. Als men niet echt geïnteresseerd is. Maar het begint altijd, ik vind, ik denk, ik. Ja, wat ik. Hè? Betekent niks. Licht en daarmee leven komt alleen van die ene lichtbron die er bestaat. Dat is niet zon en maan, maar het is degene van wie zon zowel als maan een beeld zijn. En daarom staat het er zo. Van God, dan wel van Christus, want de details leg ik nou toch niet uit. Hier staat, de stad behoeft de zon en de maan niet, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En dat is als het goed is het licht in ons leven en in onze harten. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde, staat er. Dus de tekst hoort niet in dezelfde categorie thuis. Dit is een tekst uit de categorie dat de mens God eer zou geven. Wat zal gebeuren? Want wij ontvangen eerst heerlijkheid van de Heer en vervolgens geven wij hem heerlijkheid. Dat is de bedoeling. Want de grootste categorieën heb ik hem niet genoemd vandaag. De grootste categorieën zijn de twee categorieën over dat wij van de Heer heerlijkheid ontvangen. Dat kwam die ook al aan de orde. Wat ging mij nu over de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. En dat dan in die teksten ook staat dat wij het ook ontvangen, dat is mooi meegenomen. Er zijn nog veel meer teksten die gewoon zeggen dat wij die heerlijkheid van Christus ontvangen. De ene kant, en de andere categorie, ook een hele grote, is dat wij geacht worden als gelovigen in elk geval, maar eigenlijk geldt het fundamenteel voor alle mensen, maar dat wij als gelovigen in elk geval geacht worden hem heerlijkheid te geven. Dat is de bedoeling. Wij zouden leven tot heerlijkheid Gods. Dat kunnen wij van nature niet, maar God heeft ons daarom deelgenoot gemaakt van dat leven van Christus. Hij leefde tot heerlijkheid Gods en God heeft hem vervolgens verheerlijkt. En daarna zouden wij leven tot heerlijkheid Gods om daarna te delen in zijn heerlijkheid. Dat is wat het meest uitgebreid in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt. En daar eindig ik vandaag ook mee. En ik was er niet helemaal op bedacht, maar ik neem er dus maar één zo uit het hoofd. En dan ben ik terecht in Judas, de brief van Judas. Staat de term heerlijkheid ook? Dat wist ik zo niet eens uit het hoofd, maar... Maar daar staat, in de laatste versen, hem nu die machtig is, vers 24 van Judas, hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren, omdat hij onze verheerlijkte hoge priester is, toch? Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen, omdat hij onze hoge priester is, door zijn heerlijkheid, die van zijn hoge priesterschap, in vreugde, want heerlijkheid en vreugde zijn nogal synoniem, die God, de alleen wijze en daarmee verlichte God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid. Wij zouden hem die geven namelijk. En majesteit, wat een synoniem is. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. En wij zijn de eerste die in staat gesteld zijn om hem eer te geven, om hem te verheerlijken, omdat we deel uitmaken van die gemeente van eerstelingen, waarvan hij bovendien de verheerlijkte hoge priester is, opdat hij ons onstraffelijk zou stellen, opdat hij ons van struikelen zou bewaren. We hoeven niet te struikelen, dat is nergens voor nodig. En opdat wij vervolgens deze wijze God, de God die licht is, heerlijkheid, majesteit en kracht en macht zouden geven. Dus eenmaal, je kan God die almachtig is toch geen macht geven, dan zeg ik, is niks moeilijks aan, het betekent gewoon dat wij zijn kracht, zijn macht in ons leven toelaten. Ten koste van onze eigen kracht en macht en majesteit en heerlijkheid, met excuses aan onze koningin. Hè? Ten koste van onze eigen identiteit, zeker wel. Zo geven wij hem kracht en macht omdat we ons hart openstellen voor hem, opdat hij ons zal gebruiken, opdat zijn heerlijkheid in ons openbaar zal worden, opdat wij zouden wandelen in goede werken, waaruit God verheerlijkt zal worden. En ik hoop dat u merkt dat ik enige andere Bijbelteksten in dit verband citeer. Hem zij de heerlijkheid. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. En dat wij vandaag ons mochten bezighouden met deze ongelooflijke waarheid. Dat u de mens verheft aan uw hart, zoals u een lied het zegt. Dat u ons als zondaren verlost uit deze vergankelijke wereld in de macht van de zonde en de dood. Dat u ons die zondaren zijn en de heerlijkheid Gods derven, niettemin doet delen in deze heerlijkheid die gerealiseerd is geworden door de dood en opstanding van onze heiland. We danken u dat u ons verbonden hebt met en een plant gemaakt hebt met hem, die door u met eer en heerlijkheid gekroond is en als eersteling gesteld is aan uw rechterhand en als uw zoon. We danken u dat we door hem met alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen, om uw eer, kracht en macht te geven, om ons leven aan u ter beschikking te stellen en onze harten open te stellen voor u, opdat u in ons leven zou heersen. En vervolgens ook opdat wij daardoor deel zouden krijgen aan diezelfde heerlijkheid, want daartoe hebt u ons geroepen. Tot verkrijging van zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Wij danken u dan voor dat grote voorrecht dat wij die leven te midden van een duistere wereld niettemin mogen en kunnen wandelen in uw licht. Een licht wat aanvankelijk misschien wat verblindend is, maar een licht waaraan onze ogen zouden wennen. Want wij zouden onze zinnen oefenen, opdat wij inderdaad dat licht zouden zien en daarin zouden wandelen tot eer en verheerlijking van uw naam en tot eer en heerlijkheid van onszelf. Wij danken u dat we daarom mogen uitzien ook naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat in de toekomst deze heerlijkheid van Christus en ook onze eigen heerlijkheid openbaar gemaakt zal worden aan Israël en de volkeren. We danken u dat wij die met u, of met Christus verborgen zijn bij u, ook zullen deel hebben aan zijn openbaring. En dat wij die deel hebben aan de verborgenheid der godzaligheid, met Christus nu gezet zijn in hemel en in heerlijkheid. Opdat vervolgens deze heerlijkheid vertoond en geopenbaard zal worden, gemanifesteerd zal worden in deze tot nog toe zo duistere wereld. Wij danken u dan dat we hier vandaag mochten zijn. En wij vragen u, net als de apostel Paulus, of u ons wilt geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van u. Opdat we u zouden leren kennen en de rijkdom der heerlijkheid van uw erfenis. Opdat we u zouden leren kennen de kracht van uw opstanding. Opdat we deel zouden hebben aan het leven en de godzaligheid en alles wat daartoe behoort. Wij danken u dat we dat mogen vragen. Wanneer het ons aan wijsheid ontbreekt, wilt u ons die wijsheid schenken, zonder verwijt, opdat wij in staat gesteld zouden worden, ook in ons praktische leven, u te dienen, naar eer en geweten, tot heerlijkheid des Vaders. Amen.